gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Ja, ja. Een lach met tranen. En zo voelen we ons zeker, want dit is weer een nieuwe aflevering van Brani, de podcast van Ajax Showtime en het Parool. En we gaan terugkijken naar mooie dingen en nog een beetje treurige dingen ook, want Liverpool moeten we ook nog even doen. Maar eerst natuurlijk naar de 013 en dat doen we vandaag met Parool-columnist en de grote Ajax-kenner Jaap de Groot. Jaap, welkom. Van de Volendamse dijk hier naartoe gescheurd. En dat kan tegenwoordig snel, hè? Want er is geen verkeer. Het, is toch, nou, het land is toch een beetje...
Het is 18 minuten en 23 seconden met wind mee.
Kijk, dus, goed gedaan.
Met een auto van 1 op 18 red je het makkelijk, ja.
Aan de andere kant, Finn Dekker. Finn, welkom. Specialist Jong Ajax, Ajax Showtime.
Goedemiddag.
Fijn dat je er weer bent. Je was een paar weken zat je op de reservebank wegens examens en ander leed, volgens mij.
Ja, er loopt ook nog een master tussendoor. Dus, maar ik werd goed vervangen, volgens mij, door de
Zeker.
Jongens.
Zeker. Nee, de jongens van Ajax Showtime zal niet liggen natuurlijk. En die examens van jou, gaan die dan digitaal tegenwoordig?
Die gaan digitaal. En gelukkig zit ik zelf op de VU, want ik begreep dat het bij de UvA helemaal, helemaal misging.
Ja, het systeem nog in down ook nog. Ja, en er was ook discussie over de methode die werd gehanteerd.
Ja, precies. Ja. En de studenten moesten dat dan weer in de krant bij het Parool moesten ze dan lezen dat het uiteindelijk niet helemaal vlekkeloos was verlopen in plaats van dat het aan hun lag. Lees die krant.
Zo is het maar net. Nee, we beginnen natuurlijk, want ik ben een beetje nog toch wel een beetje uitgelaten. Want er was gisteren een beetje een soort sfeer, of was het zaterdag daar in Venlo en ook in de studio van de mannen van Fox, van een beetje lacherig. En er is altijd nog wel een Kenneth Perez op Twitter in de buurt die zegt, ach ja, die Mickey Mouse competitie. Maar we moeten toch vooral beginnen met een historisch feit. Het is een historisch feit, een record verbroken, de 12-1 tegen Vitesse. Is omgebogen naar een 0-13 tegen FC VVV. Heb jij er ook zo naar gekeken, ja, met dat gevoel van hier gebeurt iets bijzonders? Of dacht je toch, zit je meer in het kamp Kenneth Perez van het is eigenlijk veelzeggend over de kwaliteit van de Nederlandse competitie?
Nou, het is een beetje een mix. Het is wat overheersen natuurlijk toch het bereiken van een unieke mijlpaal. En daar moet je toch Ajax de credit voor geven. Want nu zag je ook het andere effect van een stevige reservebank. Er kwamen nu spelers die echt voor een kans gingen en geen minuut cadeau gaven. En ik vond het ook heel typerend bij de 10-0. Toen moest er een penalty worden genomen. En er was eigenlijk een soort sfeertje, laat hem door Onana genomen worden. Dan scoort hij ook een keer. Maar die Huntelaar, die pakte gewoon die bal en die was voor hem. Dus dat was... Je ziet nu bij heel veel concurrentie in Nederland problemen met de bank. Dat onvoldoende, je zag gisteren ook weer bij AZ. Die waren dus niet in, die hadden weliswaar 6-7 spelers uit Jong AZ op de tribune zitten. Maar niet
dus
goed, op dit moment niet goed genoeg voor het eerste. En dan zie je bij Ajax dat daar toch een groep klaar staat om te denken. Ja, dat is wel mooi, dat vond ik wel mooi om te zien. Dat je dan toch het gevoel hebt dat er 18 spelers vinden dat ze altijd in de eerste moeten staan.
Ja, met een Ekkelenkamp die goed speelde natuurlijk. Maar ook Lassine Traoré, waar toch veel twijfels over zijn. Maar die op dit niveau in elk geval...
Dus dat overheerst. Dat ze hebben werkelijk 90 minuten lang zijn ze bezig geweest om ten harte te overtuigen dat ze in de eerste thuis horen. Ja, en dan heb je dan een tegenstander tegenover die na rust, toen die 5-0 viel... Ja, alles weg.
En die rode kaart.
En die rode kaart. Ja. En er helemaal niks meer van
wachten. Nee, het was niet van die arme Hans de Koning.
Dat was natuurlijk verschrikkelijk. Maar goed, aan de andere kant. Ja. Het was op een gegeven moment... je moet het wel doen zoals Ajax nu gedaan heeft.
En zeker.
En dan wordt er gezet te schande. Mickey Mouse competitie, ja. Dat is het geval als er volgende week een 13-0 en dan weet ik op een 11-0. Maar dit is een uitzondering op de regel.
Het is ook zo dat Finn Dekker, zijn mensen, en ik geloof dat ook wel een beetje, die zeggen het heeft misschien ook wel te maken met het feit dat er geen publiek is. Hè? Je ziet ook in Engeland, je ziet ook in Duitsland, je ziet in veel competities rare uitslagen, grote uitslagen. En het zou kunnen zijn dat zo'n VVV, wat niet lekker in de wedstrijd zit, misschien normaal nog door het eigen publiek daar in de koel een beetje over dat dode punt wordt geschreeuwd. Maar dat publiek is er niet. En dan wordt het helemaal zo'n doodse pot.
Ja, het werkt denk ik twee kanten op. Inderdaad, je kan door het publiek natuurlijk een beetje vooruit worden geduwd nog een beetje. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat die VVV Venlo-spelers... minder schaamte kennen of zo. Omdat je dan toch niet in vol stadion speelt. Ja, 13-0 op je broek krijgen, dat is gewoon... Ja, dat is gewoon heel, heel treurig. En als je dan duizenden mensen om je heen hebt, dan zet je misschien toch een stapje meer. Omdat je denkt, ik sta hier toch mooi voor lul. Dus misschien werkt het op die manier. Ik denk ook dat Ajax echt op dit moment, of zaterdag, het gevoel hadden van, hier zit inderdaad een dubbele cijfers wedstrijd in.
Ze bleven maar gaan.
En dat ze daardoor dachten, we gaan gewoon. Want je ziet ook heel vaak dat je toch 3-0, 4-0 voor staat in de rust. En dat er dan iemand zegt van, jongens.
Zeker als je het is wel dinsdag zo weer in een Champions League wedstrijd hebt. Normaal gesproken gaat er echt bij 4-0 het slot erop, zeg maar.
Ja, klopt. En wat Jaap zegt van Huntelaar, daar geniet ik ook wel van. Dat hij gewoon die penalty opeist en dat hij er gewoon nog een tweede in
schiet. Ja, hij gaf een interview, maar daarin zei hij ook van, allemaal wel leuk en aardig met die Onana. Maar ik dacht, ik neem hem eerst. Ik wilde eerst even een doelpuntje maken en daarna zien we wel weer verder, zei hij. Wat tekenend is voor het feit dat hij ook om de topscorerslijst alle tijden bij Ajax, zat hij nu op 153 doelpunten, zit hij nu in de top 5, top 6. Dus
hij denkt natuurlijk voorbij ook, of zelf
gelijk. En als hij nu nog 2-3 maakt, gaat hij zo richting top 4, top 3. Ja. En daar is hij mee bezig. Dus in die zin. Maar, en dan wel een bruggetje, hij zit niet bij de selectie die dadelijk afreist naar Bergamo. Want hij wordt thuisgelaten en daar zit dan Brobbie bij. En dat voor Ajax Showtime, die altijd pleit voor het doorstromen van de jeugd. Het echte Ajax-gevoel, zeg maar.
Ja.
Bij jullie is een flesje ontkurkt of niet?
Ik weet niet of er op de redactie een flesje is ontkurkt, maar het
is nog vroeg hier, hè?
Ja, het is bij mij in ieder geval als heel positief nieuws aangekomen. Ten Hag kon ook eigenlijk niet meer om Brobbie heen. Nee. Dus het was wachten op de eerste keer dat hij erbij zat. Nu is het natuurlijk jammer voor Huntelaar, om welke reden dan ook, dat hij er niet bij zit. En ik denk eigenlijk ook niet dat Brobbie minuten gaat maken. Maar het is meer dan verdiend dat hij erbij zit. En nu is het volgende. Dus een contract die verlengd moet worden.
Ja, waarvan hij steeds de hele tijd zegt, het komt wel goed. Maar we weten dat hij wordt vertegenwoordigd door Mino Raiola. Dus die
precies,
zal toch het
Kluivert en zo, die hebben dat ook wel eens geroepen. En nu denk ik dat de situatie echt wel wat anders is dan dat het bij Kluivert was en Kiesna en weet ik veel wie er allemaal nog meer bij Raiola heeft gezeten.
Maar Kiesna heeft Raiola natuurlijk goed gedaan, want die had eigenlijk een slechte knie en die heeft hij nog even weggebracht. Zodat hij niet meer zich zorgen hoeft te maken over zijn pensioen. Dus dat heeft hij eigenlijk als zaakwaarnemer fantastisch gedaan.
Ja. Maar totdat die handtekening staat, is het nog even
weet jij
afwachten.
Een beetje, ja. Hoe kijk jij? Want we hebben alle jonge grote talenten hebben inmiddels zo'n beetje getekend, behalve Brobbie inderdaad. Heb jij nog zicht daarop of heb jij daar zicht op?
Waar ze natuurlijk.
Ken jij Mino Raiola bijvoorbeeld?
Ja, die ken ik. En als speler ben je gezegend als hij je manager is. En als club, dan moet je diep slikken. En is ook bekend dat diverse clubs niks meer met hem te maken willen hebben. Barcelona, Bayern München. Op het moment dat als een speler met hem binnenkomt, zeggen ze gewoon no way. Die gaan nu niet eens mee onderhandelen. Maar bijvoorbeeld Juventus is het de huismakelaar.
Ja.
En hij is natuurlijk ook in de Italiaanse markt zit hij vrij sterk.
Ja.
Dus goed.
Ibrahimovic doet hij nog steeds.
Dat is een supertroef die hij elke keer uitspeelt. Want die levert altijd.
Ja.
Ik moet wel zeggen, ik was toch wel een beetje verrast dat Huntelaar thuis was gelaten. Misschien dat ook wel zijn eagerness in die wedstrijd tegen VVV verklaart. Dat hij al voelde van. Maar ik vind juist in de wedstrijd tegen Atalanta dat je moet winnen eigenlijk. En zeker, je mag zeker niet verliezen. Maar je moet.
Maar kan hij het nog op dat niveau?
Hij gaat toch beginnen, ga ik ervan uit, met Tadic in de spits.
Ja,
want met Anthony en met Neres heb je dan een hele interessante voorhoede. Dan komt er plan B, hè, voor het geval dat het niet gaat. Ja, dan moet je dus kiezen tussen Traoré en Huntelaar. En dan neem je wel een gok.
Maar jij denkt dat Huntelaar echt bewust nu thuis wordt gelaten, anders dan een blessure of het virus?
Ik ga er wel vanuit.
Nou ja, misschien. Ik wist het niet. Ik hoorde net van jou dat het gebeurd was. Dus ik weet niet wat de reden is. Als die echt gepasseerd is, dan vind ik het curieus. Want voor mij.
Maar dat juist lijkt mij sterk. Ik denk dat er andere redenen zijn.
Dan is het. Dan hou ik mijn mening even voor.
Het zou kunnen hoor.
Dan zou het, want anders zou het vreemd zijn. Ik denk dat wordt echt een wedstrijd met je mes tussen je tanden.
Ja.
En dan heb je kerels nodig in het veld.
Ja, en Brobbie is natuurlijk ook uit hetzelfde laken een pak als je het vergelijkt met Traoré. Het zijn niet één op één dezelfde spelers natuurlijk. Maar ja, dit is natuurlijk handiger om twee verschillende type spitsen op de bank te hebben.
Wat het probleem natuurlijk met Traoré tot nu toe is geweest. Maar goed, daar zit beweging in. Is natuurlijk zijn handelingssnelheid in grote wedstrijden. En dat was natuurlijk tegen VVV. Ja, dat niveau kan niet aan. En hij heeft natuurlijk enorm zelfvertrouwen eruit kunnen putten. Maar het gaat er nu om, kan je de next step maken? Nou, dan vind ik een uitwedstrijd tegen Atalanta is een gok. Want ik vond dat hij tegen Liverpool
tekort kwam.
Hij liep alle kanten op. En maakte zelfs overtreding op de middenlijn. Terwijl je gewoon alles of niets moest gaan spelen. Nou ja, en dat met Robbie natuurlijk hetzelfde probleem. Zijn handelingssnelheid in de kleine ruimte. Op het moment dat de wedstrijd op een hoger niveau plaatsvindt. Dus precies wat je zegt, met Traoré en Broby heb je twee jongens die wat dat betreft waar nog rek in zit in hun ontwikkeling. Ja, en dat die tijd heb je niet in een wedstrijd tegen Atalanta. Dus dan moet je ze voor zekerheid gaan. En dan weet je in ieder geval wel wat dat je, als er iets geforceerd moet worden, dan weet je in ieder geval wel wat je aan een huntelaar hebt.
Ja.
Het is Jaap, ik las jouw column natuurlijk in het Parool zaterdag. Je was kritisch op Ten Hag. Want jij zegt een goede trainer, maar niet een goede stratege. En dat ging over de wedstrijd tegen Liverpool, waarin hij natuurlijk ongelukkig was. Dus zacht gezegd met zijn wissels. En dat is hij vaker geweest. Ja. Bijvoorbeeld in een halve finale. Kan je dat nog een beetje duiden? Van, jij trouwens hoe dat werkt? Want het is natuurlijk een geweldige trainer, dat zeg ik dan even.
Ja, maar je kan
het stond tegen Liverpool ook heel erg goed. Hij weet wat hij wil, hij heeft een goed plan. Hij kent denk ik de tegenstander van haven tot gort. Maar op een of andere manier in de wedstrijd lijkt hij zijn verstand een beetje te verliezen. Heeft dat met psychologie te maken? Of spanning, of druk, of stress?
Nou, dat is een andere kwaliteit. Kijk, ik zeg al, een trainer is eigenlijk bezig met werk op de lange termijn. Je kan natuurlijk je voorbereiden op de volgende wedstrijd, maar eigenlijk ben je bezig om een team voor een heel seizoen te smeden. Een coach in een wedstrijd is bezig met de korte termijn. Ik zeg altijd het coachen van een wedstrijd. Het coachen van een wedstrijd is het anticiperen op. Elke minuut moet je anticiperen. Niet alleen op één of twee spelers, maar op je hele team. Maar, en tegelijkertijd ook op de tegenstander. En daar komt nog eens een keer een extra kwaliteit bij. Dat heb je coaches die met degradatie zitten. Coaches die met
praat rustig door. Ja. Ik was even van mijn plek, want er was een telefoon een beetje te piepen. Dus ik dacht, ik leg hem even opzij. Want je portemonnee ligt er nog, maar ik maak je geen zorgen.
Nee, dus je hebt trainers die de degradatievoetbal, trainers die kunnen bouwen. Maar bij Ajax is er extra kwaliteit die je als coach moet hebben. Dat je onder de grootste druk, onder de moeilijkste omstandigheden, de juiste beslissing moet nemen. Dat is een definitie van een topcoach, voor mij. En Dat stukje van de puzzel, dat is bij Ten Hag niet goed verzorgd. En dat is natuurlijk al gebleken tegen Tottenham Hotspur, de wissel Magalan en Van der Beek. Er was uit tegen Chelsea. Dat je weet dat de week daarvoor tegen Valencia uit hadden Veldman en Blind alle twee al een gele kaart bij 3-0 voorsprong. En die hadden eigenlijk alle twee ook al een tweede gele kaart kunnen krijgen. Nou, er gebeurt eigenlijk een haling van zetten in Londen. Hij laat het staan en dan kan je dus echt de gifbeker tot de bodem die je leeg moet drinken. Twee keer rood. En natuurlijk, wat ik heel echt bizar vond, was de thuiswedstrijd tegen Valencia. Dat je in de blessuretijd de wissel op Tagliafico, Sim de Jong.
Ja.
Terwijl je, dat was een vorm van tijdrekken in je eigen bonustijd. Nou ja, nu zag je het eigenlijk.
En Sim zat er ook niet echt lekker in.
Maar buiten dat, je gaat natuurlijk niet wisselen in blessuretijd. Nee. Bij de 1-0 achterstand, dat doet de tegenstander. Ja. Dat ga jij niet doen. Nee. Want dat gaat gewoon van je tijd af. En dus dat vond ik ook een blackout. Ja, en nu afgelopen week tegen Liverpool zat ik echt te kijken, wat gebeurt hier? Dat je op een gegeven moment neerrest, vond ik absoluut uitblinken.
Een van de beste.
Ja, en ik op het middenveld, ik vind het heel mooi om te zien hoe Klaassen zich verder ontwikkeld heeft.
Ja.
Er zit veel meer evenwicht in zijn spel aan de rechterkant, waarbij die ondersteuning is en voor Neres en ook tegelijkertijd voor Mazraoui. En Blind zat gewoon redelijk goed in de wedstrijd.
Zeker.
Nou, dus wat ik ook geschreven heb, je haalt dus met je wisselbeleid in één keer haal je de actie uit de wedstrijd met Neres. Je haalt je diepgang uit de wedstrijd met Klaassen en je haalt de paas uit de wedstrijd met Blind. Nou, je zag het ook daarna. Ja. Er zat geen koppige staart meer aan.
Nee,
maar was Neres ook niet gewoon een beetje op? Die is lang geblesseerd. Kijk, ik ben het voor een groot deel met je eens hoor. Blind en Klaassen eruit halen. Toen dacht ik ook, dat had ik zelf niet gedaan.
Je had je beste spelers van het veld.
Maar
het probleem zat hem natuurlijk in Promes. Die zit echt in een enorme vormdip.
Die heeft zelfs tegen VVV geen deuk in de pakje boter geschopt.
Ik begreep Ten Hag wel, want je probeert zo'n wedstrijd tegen VVV, als je ziet dat iedereen bezig is om inspiratie te tanken, om Jan juist Promes in de wedstrijd te zetten.
Begrijp ik ook.
In de hoop dat hij zijn zelfvertrouwen hervindt. Maar zelfs tegen VVV, wat je zegt, zag je hoe moeilijk die jongen het op dit moment heeft. En ik vond eigenlijk je hele systeem die je voor ogen had, de manier van voetballen, met Kudus in de punt naar voren, dat viel eigenlijk in duigen, omdat Promes aan de linkerkant verzaakt. Ja, en dan valt het als een kaartenhuis in elkaar. En dan kan je zeggen,
wat dat betreft was natuurlijk ook heel erg veel pech.
Ja, met die blessure van Kudus.
Absoluut. Want ik vond die eerste 10 minuten...
Ik vond ze heel interessant. Van de prullenbak in.
Ja,
ja, nou goed. En dus ik had echt verwacht dat Promes eruit gehaald zou worden. Omdat je met Neres toch altijd de mogelijk, zeker zoals hij zich etaleerde, altijd de mogelijkheid hebt dat die ene actie toch
van
het moment,
hè? Ja,
echt een dijk van de wedstrijd.
Denk aan de beste tegen PSV.
En dat nam je dus weg. Ja,
behalve de poppetjes vond ik het wel gewaagd en een mooie zet dat hij gewoon twee verdedigers eruit haalde en twee aanvallende krachten erin zette. Dat was wel
gebeurd. Ja, alleen je zag Traoré op een gegeven moment op het middenveld.
Klopt. Ja, nogmaals, de poppetjes klopten niet.
0-2 in één keer dichterbij was dan de 1-1. Want het werd wel een open
haal. Maar dat risico moet je wel nemen op zo'n moment.
Ja, maar ik vind wel dat je plan B wel op een gegeven moment, daar moet regie in zitten.
Tuurlijk,
je praat niet over VVV uit. Je moet Liverpool nog over de drempel zien te knallen.
Ja.
Dus daar moet je wel je verstand bij gebruiken. En als je dan je brein in het elftal op dat moment Blind eruit haalt, Klaassen die op dat moment toch voor een goed evenwicht
balans,
zorgt.
Defensief ook heel belangrijk.
Echt heel goed voor balans zorgt. Ja, dan denk ik, ja, ik had eerlijk gezegd verwacht hoe die twee, ik denk Promes gaat eruit en hij haalt Martinez eruit. Dat je gewoon met 3 man achterin gaat spelen. En dan haal je dus Blind nog iets terug. Dan ga je je backs wat dieper zetten. Ik had eerder gezegd, dat verwacht.
Wat vond jij sowieso, als je nog heel even terug naar Liverpool, vond je de 0-1 nederlaag erg? Of vond je het wegvallen van Kudus misschien nog erger? Want die zijn we natuurlijk, weten we nu, langere tijd kwijt.
Ja, als je die wedstrijd ingaat, dan hou je natuurlijk rekening met de nederlaag. Kijk, Liverpool is gewoon een geweldige ploeg. En als je daar in 2 wedstrijden geen punt uithaalt, ja, heel zonde. Maar dat kan gewoon gebeuren. Dus ja, het wegvallen van Kudus, die zo'n sterke opening van het seizoen heeft gekend, is echt een aderlating. En ook omdat het zo'n belangrijke positie is. En net zoals eigenlijk Chelsea vorig jaar uit, leek de puzzel nu eindelijk te kloppen. En dan weer valt er op dat moment dat juist alles een beetje op zijn plek lijkt te vallen, valt zo'n belangrijke speler weg. Dat is echt heel erg zonde.
Het zat ook niet mee. En dan nog op de lijn en dan nog op de paal.
En het was ook zo'n lullig moment. Want ik keek die herhaling terug van die blessure.
Ja.
Er leek niet zoveel aan de hand.
Het heeft misschien toch te maken met spanning die op het lijf
zou heel goed kunnen.
Zo'n jongen die natuurlijk ook voor het eerst in zijn grote Champions League wedstrijd speelt. En er zit wat spanning in het lijf. En dan word je stram en dan heb je meniscus. Hij is natuurlijk ook stevig en sterk.
Je had echt de pech dat die Anthony er niet bij was. Ja. Want dan had je het nog kunnen compenseren. Maar je had nu echt een wissel die echt, dus te hopen dat Promes snel weer oppakt. Maar die is op dit moment gewoon echt een probleem.
Ik hoorde jou net al zeggen, Jaap, op de vleugels. In principe Tadić in de spits, straks tegen Atalanta dinsdagavond. Neres en Anthony aan de buitenkant.
Jongen,
die Anthony, dat vinden we allemaal, hebben we natuurlijk enorm, hebben we allemaal van genoten tot nu toe. We wisten dat hij goed was, maar hij is nog beter dan we durfden te dromen, zeg maar. Daar ben je het mee eens? Is hij een speler die eigenlijk straks daar ook moet spelen?
Ja, en ik moet ook eerlijk zeggen, kijk, vorig jaar hebben we het ook eerder over gehad. Ten Hag het vaak over halve zessen. Maar zoals tegen Liverpool speelde hij echt met Blind als een nummer 6.
Ja, en dan achter.
Zie je ineens, en dat vind ik het mooie van de ontwikkeling nu je Klaassen terug hebt. Dat Klaassen had net als Van der Beek nogal de neiging toen hij in zijn eerste fase bij Ajax om soms te snel naar die nummer 10 positie te gaan, waardoor de rechtsbuiten
als de rechtsback opkwam, de rechtsbuiten eigenlijk die hele rechterflank moest bestrijken. Waardoor hij na een uur helemaal leeg was. Maar nu zie je eigenlijk dat Klaassen veel gedoseerder speelt. En waardoor het meer rust is voor Mazrui als hij omkomt. En Neres hoeft niet zoveel terug te komen. Nou, en je ziet dat Gravenberg, die heeft het eigenlijk van nature.
Ja.
Dus ook die linkerkant zit... Zit goed in elkaar. Dus je denkt, als je die drie voorin hebt lopen... Je hebt het middenveld zoals je dat nu hebt. Ja, dan heb je toch wel een heel interessant elftal, hoor, vind ik.
Ben je een beetje optimistisch, Finn, richting Atalanta Bergamo? Het is natuurlijk een geweldige ploeg. Het is ook het soort voetbal waar Ajax nou niet per se dol op is.
Nee, ja, hoe sta ik
hoge
erin?
Druk.
Ik ben een beetje aan het wisselen, heel twijfelachtig. Het ene moment denk ik van ja, we gaan ze gewoon pakken. En de andere moment dan denk ik toch van... Want ze hebben natuurlijk nu twee keer achter elkaar hebben ze verloren. Wel Midtjylland gewoon aan de kant gezet.
Ja, dat ging heel makkelijk, 0-4 geloof ik. Hè?
Ja, het is een ploeg waar kansen tegen liggen in de ruimtes achter de backs... Wat dat betreft met de snelheid van Neres en Anthony kan het een hele leuke pot gaan worden. Maar ik hoor ook genoeg verhalen waar ik een beetje bang voor word. Dat zij voorin bedoel ik echt een beest van een spits hebben staan.
Ja.
En die, nu ben ik zijn naam kwijt. Ik geloof dat het Duvan Zapata is die spits. En daarachter heb je Alejandro nog wat. En dat schijnt echt een... creatieve geesten zijn die overal die bal neerlegt en tussen de linies steeds maar opduikt. Dus wat dat betreft krijg ik dan ook weer een beetje...
Maar wij hebben Per Schuurs, hè?
Ja, we hebben ook Per Schuurs. Nee, maar ik denk dat daarvoor dus ook het een heel goed idee is dat Blind weer gewoon die zespositie pakt. En dat hij dan op die jongen die de hele tijd tussen de linies loopt, hem gewoon de hele tijd blijft schaduwen. Dat zou een oplossing kunnen zijn daarvoor.
Ja, want ik vond altijd de Achilleshiel van Ajax met grote wedstrijden, met tegenstander die druk gingen zetten, die twee halve zessen. Want je had in feite, in je elftal als een soort gapend gat. En als de tegenstander dat daar druk op zette, weet je, met name op middenveld overlopen. En dat is, zoals je tegen Liverpool startte, voorkom je dat. Je hebt een duidelijkheid in het elftal. Ja. Iedereen speelt vanuit zijn positie. Je hebt overal driehoeken op het veld, wat ik ook heel belangrijk vind. Weet je, dat je niet een flank hebt met twee spelers. Er staan altijd drie of vier mensen staan er. Ja, en dan wordt het interessant. En dat komt bij, ja, ik ben, wat dat betreft, vind ik gewoon dat Ajax voor zijn kans moet gaan. Want Nederland heeft van oudsher een goede track record tegen Italiaanse clubs. Al de tijd van FC Amsterdam, die Inter Milan, gewoon in de San Siro met 2-1 wonnen.
Ja, Finn heeft dat niet meegekregen.
Nee,
ja,
nee, maar
is dat jonger.
Nico
maar,
Jansen. Die,
zeker.
Ja.
Ik weet het toch.
We hebben het van de week weer gezien met AZ, met ja. Napoli. Italiaanse clubs doen het altijd, kijken altijd enorm tegen Nederlandse clubs op.
Die Italian job, die ligt ons goed.
Ja, die
terwijl zij wel een hele atypische Italiaanse ploeg zijn. Het is sowieso niet meer het Catenaccio van vroeger.
Nee,
maar
ik vind toch van oudsher hebben Italiaanse clubs ploegen tegen Nederlandse clubs op. Nou, Ajax is een grote naam in Italië. Ik denk dat je ook je voordeel kan pakken door gewoon als Ajax te gaan voetballen in Atalanta.
Ja.
Wel met je verstand, maar wel vanuit de Ajax-filosofie.
Maar dat gaan ze denk ik doen. Het is geen enkele reden.
Ja, nee, exact. Dus ik moet je eerlijk zeggen, dat vond ik ook hoe ze... Kijk, want dat was natuurlijk het grote gevaar bij Liverpool, was natuurlijk die drie aanvallers.
Ja,
en die hadden ze goed in bedwang. Goed in bedwang. Dus ook die organisatie achterin. Weet je, ook met die twee mandekkers in het midden. Waardoor je backs en dan die Gravenberg en Klaas die dan de twee backs die dan, vind ik, defensief kwetsbaar vaak zijn. Tagliafico en Mazrui. Dat heb je op deze manier goed in de klauwen. En ja, ik zou gewoon, ja, ik hoop dat juist door de uitslag tegen VVV en die druk van die bank die erachter zit, dat Ajax gewoon drie punten gaat pakken.
Kijk, ja, het zou goed zijn, want als je hem twee keer verliest, dan heb je meteen wel zit je behoorlijk in de penarie. Ja. Maar even een knipje maken, want we hebben hier natuurlijk, Finn is natuurlijk ook nog de specialist Jong Ajax van Ajax Showtime. Hoe staat het daar eigenlijk mee?
Ja.
Het is een beetje, ze begon ook heel slecht.
Ja, ze begonnen heel slecht. Ze hebben nu wel de laatste vijf duels, hebben ze er vier gewonnen.
Ja.
over de individuele prestaties ben MVV, ik toch wel een he? Beetje... MVV het, afgelopen vrijdag, ja.
Was een lekker potje.
5-1 gewonnen. Het was zeker een lekker potje. Alleen, ik had gehoopt dat er toch wel een paar jongens zouden opstaan binnen Jong Ajax. En collectief presteren ze best wel aardig. En ze staan nu, geloof ik, 8e, als ik het goed heb, na 9 wedstrijden. Waarvan dus 5 gewonnen, 4 verloren. Maar Naci Unuvar, die ik eigenlijk, waar ik meer van had gehoopt. Sontje Hansen, er spelen nog wel wat andere dingetjes. Het coronavirus bijvoorbeeld, waardoor Jong Ajax ook een beetje geteisterd is. En wat blessures. Een Quinten Timber, die geblesseerd is uitgevallen. Salah Eddin op linksback, waar ik veel van had gehoopt. Ja. Die ligt er nu al een half jaar uit. Of tenminste, die ligt er nog een paar maanden uit. Ja. Dus wat dat betreft heeft Mitchell van der Gaag, de trainer van Jong Ajax, ook wel heel veel pech gehad. Alleen, behalve Brobbey, waar we het net al over hadden, zijn er weinig jongens die echt dicht tegen Ajax 1 aanschurken. Behalve Kenneth Taylor, maar dat was vorig jaar eigenlijk al een revelatie.
Ja.
En dat was eigenlijk ook heel zonde dat hij niet inviel tegen VVV.
Goed, dat wordt veel geschreven. Ik las ook Valentijn Dries in de Telegraaf. Die zei,
hij ging weer een beetje stapje te ver.
Dat hoort er een beetje bij, weet je. Maar die zei, dat hoort zo bij Ajax. Waarom laat je hem niet spelen? En Valentijn zegt dan, dus Ten Hag is geen Ajax niet, want die begrijpt er niks van.
Ja.
Maar deel jij die mening? Vind je dat Taylor al lang zijn kans had moeten krijgen?
Nou, al lang zijn kans had moeten krijgen, vind ik overdreven. Het is ook niet een kwestie van gunnen, want daar heeft Ten Hag ook altijd over. Niks wordt gegund, je moet het verdienen. Nou, dat heeft Taylor wel verdiend.
Hij zei, hij komt wel in zijn wedstrijdjes, heeft hij gezegd. Hè,
Ja.
In Ajax 1.
Ja, wat gewoon zonde is, dat Jong Ajax speelt dan op vrijdag tegen MVV. En dan Taylor, die zou eigenlijk oorspronkelijk meedoen. Maar die is dus op de last minute, hebben ze gezegd van, joh, je gaat mee naar VVV.
Ja.
Nou, dat is in de buurt, dus in principe is dat prima. Maar het is gewoon zonde dat hij dan geen enkele minuut maakt tegen MVV en al een tijdje niet meer eigenlijk meedoet bij Jong Ajax. Heel sporadisch soms.
Maar ook niet aan bod komt in Ajax 1.
En dan dus niet inderdaad aan bod komt in Ajax 1. Dus dat is gewoon heel zonde. En ja, het was natuurlijk het uitgelezen moment om tegen VVV te brengen. En dat hij daar gewoon zijn eerste minuut had kunnen maken. Ja. We hebben nu op het...
Aan de andere kant, hè, want Jaap zegt ook terecht. Kijk, je ziet daar in die wedstrijd tegen VVV de bank. Je ziet de spelers die er al dichtbij zitten. En die eigenlijk net over de rand vallen de hele tijd. Jongens als Ekkelenkamp, Traoré. Die hebben deze wedstrijd duidelijk gepakt om te laten zien van... joh, wij verdienen ook een plek. Dan is het niet zo gek dat je... Ja, ook al weet ik dat bij Ajax het logisch is... dat je altijd weer jonge spelers op dit soort momenten erin zet. En liefst scoren ze ook bij hun debuut natuurlijk. Maar ja, het is gewoon dringen, hè? Ja. Het is lastig. Ja,
ik moet je zeggen, ik heb
of zet jij ook op Telen te wachten?
Ik heb ook een paar wedstrijden van Jong Ajax gezien. Maar die eerste 4 wedstrijden die ze verloren, was natuurlijk het probleem dat Ajax ook door zijn transferbeleid...
Precies.
Ook in de
zoekende met de selectie.
Die hadden echt die eerste 4 wedstrijden nodig om een inventarisatie van hun selectie te maken. Ik geloof dat ze iets van 20 spelers hadden. En het was nog voor de transferwindow, dus moest er bekeken worden wie wordt er uitgeleend. Dus ik heb wedstrijden gezien. Ik geloof de eerste 3 wedstrijden hebben 25 spelers zijn er gebruikt.
Ja, klopt. Heeft ook op een gegeven moment het zijn geen A'tjes meer. Het is nu onder 18, geloof ik. De A'tjes onder 18. Op een gegeven moment stond dat elftal gewoon aan de eerste aftrap. Toen hebben we het ook nog in Brani even gehad over competitievervalsing.
Ja,
ja, dat was eigenlijk best wel een schande dat daar zo'n jonge ploeg stond. En dat komt inderdaad door al die vele ontwikkelingen op die transfermarkt op dat moment. Ja, het is ook heel logisch dat het heel veel... op en neer gaat bij Jong Ajax. Dat maakt ook niet uit.
De eerste 4 wedstrijden, ik heb de wedstrijd tegen Jong PSV gezien. Toen speelden ze geloof ik met 7 basisspelers, waar we verschilden van de wedstrijd daarvoor.
Ja.
En wat je ook zag, was dat dus heel veel spelers uit hun comfortzone moesten voetballen. Op een andere positie. En dan kom ik toch even terug op Kenneth Taylor. Ik heb Kenneth meegemaakt bij onder 19 met Jong Heitinga. En ik moet toch zeggen dat bij Jong Ajax er toch iets afgeweken wordt van de manier waarop het middenveld Lassana, Gravenberg en Kenneth Taylor bij onder 19 deden. En je ziet nu dat Kenneth Taylor, die toch al een soort drang heeft, hè, beetje wat Klaassen, de jonge Klaassen had en wat Donny van der Beek heeft. Je moet ze af en toe afremmen, omdat ze anders zichzelf over de kop lopen en helemaal over een heel seizoen bekeken. Kenneth Taylor heeft dat ook in zich. Die geeft niet 100%, maar 110%. Dat is een speler die je af en toe tegen zichzelf moet beschermen. Nou, ik heb die met name die wedstrijd tegen PSV gezien, jong PSV gezien. Ja, hij houdt niet op. En dan denk ik, ja, luister even, we moeten in maart of april ook voetballen. En dan gaat het om de prijzen. En dan moet je voorkomen dat jij aan een waslijn hangt, omdat je lichaam op is. Ja. Dus ik kan me ook...
Het kan ook zijn dat Ten Hag hem uit de wind houdt.
Ja, het is een jongen die heel veel geeft. En omdat jong Ajax toch, vind ik, anders... ik weet niet of het te maken heeft dat John Heidinga echt uit de Ajax-cultuur komt. En,
van de Gaag niet.
Van de Gaag niet. Maar de wedstrijd die ik natuurlijk... Ik heb vorig jaar ook Volendam tegen jong Ajax gezien. Daar, met de ruimtes.
Ja, jij kan er beter. Een hele slechte pot was dat, hoor.
Ja, maar goed. Daar heb ik misschien een toeval. Maar daar kun jij beter over oordelen. Ik kijk altijd, weet je, met het positiespel. En zoals dat middenveld toen met Lozano en Taylor en Gaanberg, vond ik het al een mooi positiespel. Dat ze eigenlijk heel gedoseerd eigenlijk voetbalden. Goed de linies bij elkaar hielden. En dan kom je bij jong Ajax kijken. En dan zie je... ik denk dat Kenneth Taylor dat 20-25% meer moet lopen. Ja. Nou, dat vind ik een veeg teken. En zeker met die jongen die nog fysiek in ontwikkeling is, dat je daar heel erg mee op moet passen.
Ja, dus bij jonge Ajax is er nu ook, want bijvoorbeeld in verdediging hebben ze heel veel mankementen met jongens die dus zijn uitgevallen, maar ook een Noordin Moussamba, het neefje van, ja. die brengt niet helemaal wat gewenste niveau is bij jonge Ajax. Dus Jan Sane, waar je het net over had, die staat nu centraal, waardoor er weer andere jongens op het middenveld staan.
Hè, Moussamba, maar dat is hij.
Ja, klopt. Nee, dat is zeker waar. Goeie. Maar dus er zijn ook heel veel veranderingen. En bijvoorbeeld een Alex Mendes, ook weer net geblesseerd geraakt. En een Taylor die inderdaad weg is. Dus er zit heel weinig vastigheden zitten er inderdaad in het elftal. Wat betreft Mitchell van der Gaag, zij kunnen tactisch zo weinig trainen. Dus ik vind dat ook niet helemaal eerlijk naar hem toe om hem daar een beetje op te rekenen.
Maar het zou eigenlijk zo moeten, zijn dat of je nou bij wijze van spreken in de B1 speelt, of onder 17, onder 19, of jonge Ajax, eigenlijk moeten spelen op een plek dat in een ideale Ajax-wereld zou iedere speler in welk elf dan ook weten, ik sta op de 6 positie of ik sta op de 10 positie. Dat is mijn taak.
Ja.
En dat zie ik een beetje, dat ontbreekt een beetje bij jonge Ajax.
Daar kan ik wel inkomen, ja.
Nog even een rondje buitenland, jongens. Want we zijn wat Ajax-ieden vertrokken. We pakken ze altijd mee. Ik zag dat Huddersfield Town heeft verloren. Jammer, hè? Karel Eiting. Dest, de Classico. Hij ging ten onder. Maar werd wel door zeker de sociale kanalen van Barcelona...
Hij speelde goed
en hij werd ook echt naar voren geschoven. Hij moest de interviews na afloop doen. En hij werd een beetje als bliksemafleider neergezet. Van nou, het loopt nog niet lekker, maar we hebben wel een goede koop gedaan.
Ja.
Kijk je ervan op, ja, dat hij zo goed presteert?
Nou, ik moet wel zeggen... aangenaam voor dat hij zich zo snel heeft aangepast.
Bizar snelle ontwikkeling.
Ja, nee. Dit is, kijk, je weet, het gaat er nu om dat hij die lijn vasthoudt. Maar hij staat er meteen. Nou, je ziet zelf met jonge Ajaxide, Donny van der Beek bij Manchester.
Dat was de volgende
het is geen sinecure om meteen een basisplaats te pakken.
Hoe kijk jij daarnaan, Finn? Want dan zien we Donny op die bank zitten. Hè?
Nou, ik denk natuurlijk dat ook Dest is echt een koop van Ronald Koeman.
Ja.
En dus die komt wel in een warm bed terecht. En ja,
maar als je, heeft Donny van der Beek het wel goed gedaan? Want als je dan kijkt naar die middenvelders die ook beschikbaar zijn met Manchester United. Ja, dan had je ook
van tevoren... Zelf op de bank.
Ja, die Bruno Fernandes die speelt gewoon de pannen van het dak. Ja, en dat is zijn positie. Dus wat dat betreft is het heel erg zonde
voor
hem.
Maar
dat
is ook geen verrassing dat hij zo goed speelt. Nee, dat wisten we.
Ja, het logische keuze dat Donny, hoe stom het ook klinkt. Dat,
voor de breedte
dat Donny dat Donny gewoon niet speelt op dit moment. En... bij Manchester United is het inderdaad vaak... we halen gewoon een jongen die het heel goed ergens doet. Maar de laatste jaren zit er niet echt een idee achter, heb ik altijd bij hen.
Het is eigenlijk onvoorstelbaar. Eva zei dat ook bij de BBC natuurlijk. Van het is eigenlijk een wonder of een mirakel waar ze hem hebben gehaald. Geweldige voetballer.
Ja.
Maar ze hebben juist op het middenveld niemand nodig. Want er lopen al zoveel geweldige voetballers. Dat inderdaad met als gevolg dat iemand als Pogba ook nog op de bank belandt.
Precies.
En als je dat soort jongens naast je op de bank hebt zitten, dan wordt het een ingewikkeld verhaal.
Ja, want tegen Chelsea speelde hij helemaal niet. Tegen Paris Saint-Germain mocht hij de laatste
minuten
meedoen. Ja, het is een hele trieste zaak. Maar...
denk je dat Donny dat... volgens mij ken jij Donny wel een beetje? Of bent dichtbij hem geweest, Jaap? Heeft hij dat ingecalculeerd, denk je? Of is het een tegenvallen?
Nou kijk, wat een beetje de tegenvaller
topsporten is... Topsporten willen altijd spelen natuurlijk.
Ja, nee, maar wat een beetje de tegenvaller is... is natuurlijk dat Real Madrid niet is doorgegaan. Dat blijkt ook de grootste mysterie...
Was een voorcontract, hè?
Dat was een voorcontract. Was
gefixt.
Allemaal gefixt. Kwam corona. En ik ben nog steeds aan het uitzoeken wat daar precies misgegaan. Maar volgens mij wordt er echt informatie ook achtergehouden. Ik hoor allerlei verhalen. Maar goed, die breng ik pas naar buiten als ik het echt tot de bodem heb uitgezocht. Maar er is iets wat zeker was... is niet gerealiseerd. En ja, dan
goed, en dan kom je bij
Manchester United. En dat heeft dan, ondanks het feit dat het Manchester United is... toch iets van een tweede keus verhaal. Ook voor hem. Want voor mij zat helemaal zijn hart en ziel zat hij al bij Real.
Ja.
En dan komt dat Manchester. Dat is op papier natuurlijk als uithangbord natuurlijk geweldig.
Het kan slechter.
Het kan slechter. Ja, en dan krijg je dit. Ja, nou ja, het is, ik denk dat er wel wat achter de oren gekrapt wordt op dit moment. Maar ja, aan de andere kant, je wordt er wel grote sterk van.
Zeker, zeker. En je niveau op de training is ook op peil. Dus hij zal er geen slechtere voetballer van worden. Nee. Maar het is natuurlijk niet, je gaat niet naar zo'n grote club. Je maakt niet die
zeker
stap
in deze fase niet.
Om de 87 minuten in te vallen.
Ook de concurrentie met Nederland zelf al is op het middenveld heel groot. Ja. En je weet dat Koeman had al daar was hij niet de eerste keus.
Nee.
En met Frank de Boer moeten we het nog bekijken.
Wat dat betreft heeft Klaas een betere keuze gemaakt. Ik denk dat hij ook heeft meegespeeld in zijn keuze voor Ajax. Dat hij gewoon dacht, ja, ik wil gewoon het EK spelen.
Hij zit bij de voorselectie. Hij speelt ook heel erg goed, hè, Klaas. En we zeggen natuurlijk, we hebben vorige week al gezegd... hij loopt erbij alsof hij nooit is weg geweest. Maar het is meer dan dat. Hè. Het is zo vanzelfsprekend
maar kijk, ik weet van Ronald Koeman... een van zijn problemen wat hij met Van der Beek had... was namelijk dat hij wil... Dat je eerst zorgt dat het op middenveld in orde is en dan ga je pas weg. En hij vond dat Donny te vaak te snel weg was. Nou, dat had Klaassen voordat hij naar Everton ging, had dat ook. Maar als je nu Klaassen ziet, er zit gewoon 10% minder drang naar
heel
voren toe. Dus het is veel evenwichtiger. Ja,
hij doet alles zo makkelijk, lijkt het.
Ja.
Het is allemaal zo simpel, lijkt het. Maar het is heel effectief.
Ja. En als je dan gaat vergelijken als bondscoach. Hè, dat, ook tegen Italië. Dan ga je toch. Je ziet met Van Roon. Ze zoeken toch voor een jongen die op het...
De balans die
de eerst kijken wat de acties moeten komen van Wijnaldum. En van Frenkie de Jong. En jij moet in dienst spelen van.
Ja.
Weet je, vandaar dat Prupper en de Roon altijd voorkeur hadden voor Van der Beek. Nou, en als je nu ziet dat Donny, ja, die houdt nog steeds dat die drang naar voren. Wat natuurlijk ook een van zijn kwaliteiten is. Alleen dat doseren, dat moet met de jaren gaan komen. En Klaassen heeft het op dit moment. Die laat echt zien dat hij als een betere, een completere speler teruggekomen is bij Ajax dan dat hij vertrok. Dus
zeker.
Kansen. Dus je hebt nu het risico voor wat jij ook terecht schetst. Dat Klaassen dus nu voor gaat dringen bij Van der Beek.
Ja.
Nou, dan komt de klap wel dubbel hard aan.
Zeker, zeker. We lopen een beetje naar het einde. Ik dacht, we moeten nog even tussen schitterende weken. Want we gaan gewoon Champions League voetbal in. Er waren ook periodes dat we dat toch met minder veel plezier deden.
Ja.
Atalanta uit. Dan komt Fortuna naar de Arena. Ja, het leven gaat gewoon weer verder.
Ja.
Ongeacht hoe we daar in Italië wegkomen.
De Mickey Mouse League.
Zijn jullie... Ja, ik vind dat dus ook niet. Ik vind het best wel meevallen. zeker als... mag hoor. Het is Brani, hè. Je mag hier alles zeggen. Maar is het gevaar, we hebben nog heel weinig tijd, maar is het gevaar dat soort ploegen zoals Fortuna na die 0-13 in Venlo nog meer de boel dichtkitten dan ze al gebruikelijk doen?
Ja, die kans verstaan natuurlijk heel erg. Maar dat dichtkitten, dat is niet echt het grootste probleem. Want dat deed VVV ook. Die stonden ook wel met 6-7 man op één lijn te verdedigen. Het gaat gewoon om de intensiteit en het doordekken en de agressiviteit. Maar dat wordt wel weer een volgende klus. Maar dat zal toch niet heel veel problemen opleveren.
Ja, en dan is
opleveren.
Die breedte, Jaap, waar jij met die gretige bank en die jongens die vinden dat ze moeten. Dan ga je daar heel veel plezier van hebben.
Ajax telt zijn zegeningen. Heeft echt een luxe probleem op dit moment. En nou maar hopen dat de coach er ook goed mee omgaat.
Kijk, dat is heel goed. Jaap de Groot, Vin Dekker, heel erg veel dank. Mijn naam is Ronald Okhuizen van het Parool ook. Dit was Brani. We gaan naar Atalanta. Bergamo, moet ik zeggen. Daar gaan we naartoe. Althans in ons hoofd, want we komen natuurlijk de deur niet uit in deze tijden. Fortuna komt. Volgende week gaan we het allemaal weer bekijken. Deli Sinkgraven trouwens ook bij de voorselectie, jongens. Over oud-Ajax hier gesproken en hoe het leven een wending kan nemen. Maar dat bewaren we voor de volgende keer. Bedankt voor het luisteren. Elke maandag op parool.nl en bij Ajax Showtime te vinden en op allerlei andere kanalen. Brani, beluister toch die podcast.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.